Mijn gast in à la carte kent u van zijn zaterdagse Radio 1-ontbijten, waarmee hij Vlaamse politici uit hun bed ligt, of van zijn deskundigheid over financiën privé en die van de overheid. Hij is geboren en getogen in de Vlaamse rand. Hoe het is om zo dicht bij Brussel te leven, daarover heb ik het graag met Michael van der Hogenbroek.
Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen jullie juist weg?
Michael van der Hogenbroek, welkom bij à la carte.
Goedendag.
Heeft u ooit in Brussel gewoond?
Ja, ik heb vijf jaar ongeveer in Brussel gewoond, in Schaarbeek.
Maar u bent teruggegaan naar waar u vanaf komstig bent, namelijk de rand.
Ja, maar de Vlaamse rand is een containerbegrip, want ik ben eigenlijk afkomstig van de ene kant van de rand, Dilbeek, en ik woon nu in Overijse, dat is de andere kant. Dat is allemaal Vlaamse rand, maar ik moet bekennen, voordat ik daar ging wonen in Overijse, ik denk niet dat ik er al meer dan twee keer geweest was. Dus ja, het toont meteen aan dat die Vlaamse rand heel divers ook is, hè, want het is niet allemaal hetzelfde. Het heet allemaal hetzelfde, de Vlaamse rand.
Misschien eerst iets over uw opleiding. Wij kunnen niet allemaal als econoom, maar dat bent u niet. U bent socioloog. En bovendien heeft u ook interessante bijjobs en heeft u een opleiding van begrafenisondernemer gevolgd.
Ja, dat is eigenlijk de job die ik eigenlijk het liefste wou doen als ik 18 was.
Dat hoort toen... je ook niet elke dag?
Nee, allicht. Toen mijn middelbare schoolcarrière op ten einde liep, ik was niet zo'n heel goede scholier ook, ik deed ook niet zo heel graag, wou ik dat echt worden, begrafenisondernemer.
Waarom?
Omdat mij dat fascineerde, dat beroep. Ik had dat gezien als mijn grootouders gestorven waren. Ik vond dat boeiend. Dat was eigenlijk echt wel iets wat mij aansprak, zonder het misschien goed te weten wat het echt inhield. Maar het punt was ook dat eigenlijk toen zeker een beroep was dat van vader op zoon werd doorgegeven. En nieuw beginnen, dat was uitgesloten. Dus mijn ouders wilden dat ook absoluut niet. Dus ik ben toch gaan studeren. Maar ik heb dan wel, als ik afgestudeerd was, wel de cursus die je toen moest volgen om een vestigingsattest te halen, heb ik toen wel gevolgd. Ik heb dat ook een paar jaar gedaan als bijverdienste toen. En het is eigenlijk sinds een goede 3 jaar dat ik bij ons nu in de streek in Overijse dat doe in de vorm van het aan elkaar praten van uitvaartplechtigheden. Dus dat is toch een oude passie die opnieuw in mijn leven
gekomen
is.
En dat doet u omdat u het graag doet?
Omdat ik het heel graag doe. Dat is eigenlijk, in alle eerlijkheid, van de dingen die ik doe. Ik heb het geluk dat ik de dingen kan doen die ik graag doe. Maar als je een rangorde moet maken, dan denk ik dat misschien wel het liefste doe.
Maak je vragen waarom?
Ja, omdat je natuurlijk wel... Je helpt wel mensen in het moeilijkste moment in hun leven. En er is ook heel veel dankbaarheid. En dat zijn wel twee dingen die ik ook waardeer. Het is heel vaak dat ik na zo'n plechtigheid mails krijg of mensen die nog eens bellen. Het is ook bij mij in de streek, dus ik zie die mensen ook wel af en toe nog wel eens. En dat zijn wel dingen waar ze vaak op terugkomen. Van, als ze dan zeggen van je hebt ooit vorig jaar of 2 jaar geleden zo mooi die plechtigheid van onze mama of onze grootmoeder aan elkaar gepraat. Ik vind dat eigenlijk wel een vorm van appreciatie die meerwaarde
is.
Krijg je
ook telefoontjes van politici die u geïnterviewd heeft?
Ja, maar dat is niet altijd uit dankbaarheid. En als er een telefoontje volgt, is het meestal niet uit dankbaarheid. Ja. Dat hoeft ook niet. Dat is natuurlijk een ander aspect van wat ik doe. Daar moet dankbaarheid... Dus denk ik, als je politici interviewt of met politici werkt als journalist, moet je niet streven naar dankbaarheid of naar respect wel natuurlijk, maar ik denk niet dat de bedoeling is als journalist dat je aast op dankbaarheid van een politicus.
Ja. Om het even over die rand te hebben. Die rand is... Er is een soort een moeilijke verhouding tussen Brussel en die rand. Aan de Franstalige kant is er nog altijd die spanning. Er zijn de faciliteiten in gemeenten. Aan de Vlaamse kant is er die angst voor die eeuwige olievlek. De rand, daar werd ook over gesproken met veel clichés. De Franstalige bourgeois die in grote villa's gingen wonen. Hoe is die verhouding nu vanuit de rand bekeken dan?
Als ik terugkijk naar hoe dat als kind was, ik ben opgegroeid in Sint-Annapede, dat ligt in Dilbeek, dat is de deelgemeente van Itterbeek.
Dat is echt het Pajottenland. Hè?
Ja, maar ook wel echt op de grens met Brussel. Hè? Want als je ik vind dat nog altijd, mijn ouders wonen er nog altijd, als je de ring afrijdt, dan rijd je eerst nog een stukje door Neerpede, maar dat is echt al echt platteland. En dat is fascinerend, dat is nog Brussel, maar het is wel al platteland. Maar je ziet wel de skyline van Brussel, de grote markt ligt op
dus minder
dan 10
Anderlecht
kilometer.
Ook,
ja, vlakbij Anderlecht. En toch... toen, wij gingen als kind vaak naar Brussel, ik ben ook altijd naar Brussel naar school geweest, maar voor velen die met ons daar opgroeiden, was Brussel echt een plek waar je niet kwam, waar met een boog omheen werd gegaan. Dus die relatie tussen de Rand en Brussel, ik heb het altijd wel merkwaardig gevonden. Je hebt een groot stad vlakbij, en ook wij soms, mijn ouders gingen wel eens naar Brussel met ons, en ik ging er naar school, maar de referentiesteden waren Halle of Ninoven, maar als je ging winkelen of zo, was Brussel niet bij veel mensen niet de eerste keuze.
Hoe,
ik heb altijd wel merkwaardig
dat,
gevonden.
Is dat taalgebonden?
Voor een stuk allicht, zeker. Ik denk dat dat meespeelt. Ook gewoon het onbekende, denk ik, dat voor een stukje meespeelt. Je kan er letterlijk ook in een boog omrijden, hè, door die ring. Je hoeft er niet in te komen. Waar ik nu woon, heb ik de indruk dat die overgang veel natuurlijker is, dat die veel evidenter ook is.
Ja, je woont nu dus in Overijssel.
Ja, dus de andere kant van Brussel. Wat natuurlijk ook aan de andere kant van Brussel grenst. Misschien heeft dat er ook wat mee te maken. Waar ook het Soniewoud een soort natuurlijke buffer bijna is tussen de twee. Als ik met mijn ouders terugga in Dilbeek, in Itterbeek. Dat idee van dat uitbreiden van Brussel is natuurlijk geen cliché. Dat zie je bijna ook in straatbeeld, hoe dat die stad uiteraard niet beperkt blijft tot wat er binnen de grote ring ligt. Ik vermoed dat het daarmee wat te maken ook heeft.
Ja, is dat nog altijd zo? Want je zei als je jong was, maar als je...
Ons nu zeker niet. En ik denk voor onze kinderen waarschijnlijk ook minder. Maar dat was toch het beeld waar wij mee opgroeiden. Als ik van de lagere school bij ons in Itterbeek naar Brussel ging, naar de middelbare school, Dan was dat, dan werd dat toch wat niet scheef bekeken, maar wel, je was wel de vreemde eend in de bijt. De meeste gingen, dat was begin jaren 90, als de grote scholen in de Rand rond Brussel opkwamen en naar Brussel gaan, dat was toch eerder ongewoon. Dus het geeft toch wel aan dat geen evidentie was en eigenlijk toch niet de meest evidente keuze was.
Maar is er nu nog altijd een gevaar van verfransing of is dat eerder een internationalisering? Hoe voel jij dat aan in je dagelijkse omgang in je gemeente?
Ik zag op dat vlak al een groot verschil tussen Dilbeek, waar ik opgegroeid ben, en Overijssel, waar ik gaan wonen ben. Ik denk dat de kant waar ik nu woon inderdaad de verengelsing misschien groter is dan de verfransing. Die is er natuurlijk wel geweest en die golven zijn er. Als ik naar de kant kijk waar mijn ouders kijken, ja, dat is wel een realiteit natuurlijk. Hè. Ik denk dat je, als je in de Vlaamse Rand opgroeit, wel een stukje met dat taalbesef ook opgroeit. Dat is niet onlogisch. Daar is ook denk ik niks mis mee. Maar dat evolueert uiteraard. En ik denk de evolutie van steeds meer Engels, dat ook een deel is van die Vlaamse Rand die wat aan het evolueren is.
Ja, we zien dat in Brussel ook, waar het Engels stilaan een nieuwe lingua franca wordt. Is dat ook, voel jij dat ook zo aan als je bij de bakker gaat?
Ik bak mijn brood zelf. En als ik naar de bakker ga, ga ik meestal naar bij ons de bakker in de buurt. Daar spreken ze wel Nederlands. Ja, uiteraard merk je dat. Natuurlijk, dat is niet nieuw. Ik weet ook, als ik als 12-jarige naar Brussel ging en ik ging daar een boekhandeltje snoep kopen, ja, dan werd je ook vaak in het Frans aangesproken. Dus nieuw is het niet. Ik denk wel dat het anders is, dat er een periode is geweest dat bewust het gebruik van Nederlands door velen misschien ooit nadrukker was dan nu. Ik denk dat mensen zich misschien iets sneller aanpassen. Ik heb er ook geen idee van hoe dat precies zit, met hoeveel mensen nu precies ook in winkels en zo Nederlands praten. Maar dat altijd wel iets is wat je merkt, dat je niet altijd in je eigen taal terecht kan.
Maar leeft dat bij jouw generatie? Want de generatie voor jou en die daarvoor, die waren wel zich heel erg bewust van de noodzaak, omdat Vlaams karakter van die rand te bewaren. Leeft dat nog nu?
Maar ik weet niet of het met generaties te maken heeft. Ik denk dat het ook met een stukje te maken heeft met hoe je daar zelf tegenover staat en hoe belangrijk dat je het vindt dat taal een element is in. En dat is een element, dus ja, dat is zeker niet weg, denk ik. Maar ik denk, zoals velen, is pragmatisme dan natuurlijk wel iets wat vaak speelt. Ik kan me soms wel druk maken dat iemand mij echt niet in het Nederlands wil helpen. Mm-hmm. Maar als hij een beetje zijn best doet, is dat iets waar je eigenlijk makkelijk bij neerlegt.
Want
om dan
weet
in een andere taal te gaan.
Aan de Franstalige kant heeft men het dan over de periferie en wordt er openlijk gesproken door sommige partijen van een uitbreiding van Brussel. Denk je dat zoiets nog denkbaar is?
Wel, ik werk nu 17 jaar op de nieuwsdienst van de VRT. En in de eerste jaren heb ik echt mijn dagen gevuld met... het is veel ouder, maar ik weet, toen was het... ik ben ooit naar een stukje Sint-Genesius Rode gegaan, waar een heel klein stukje steenweg, denk ik, de buffer nog is tussen de twee. Dat heeft toen ook ter discussie gelegen. Zoals communautaire discussies in ons land lopen, is dat echt wel snijden in de structuur van een land. Ik zie dat niet zo snel gebeuren, omdat ik ook toen nog weten waar natuurlijk de momenten van Brussel half veel worden, toen het ook hoger op de politieke agenda stond, nu eenmaal. Maar de gevoeligheid toen toont wel aan dat dat niet zo is wat snel weggehaakt wordt. Natuurlijk, dat is de politieke realiteit, de sociologische realiteit. Daarvoor heb je die steenweg niet nodig of die buffer niet nodig, die is er.
Want men sprak ooit van een corridor aan de Franstalige kant, wat een heel absurd idee was, maar het idee werd wel geopperd.
Ja, nu, wat je bij mijn gemeente ook wel merkt, is dat er natuurlijk ook wel, denk ik toch bij veel anderstaligen, het besef is dat Nederlands ook een taal is die kan vooruithelpen, als maar op de arbeidsmarkt, waardoor bijvoorbeeld in het onderwijs bij ons heel veel niet-Nederlandstalige kinderen zitten, maar die volgende generaties zijn zich wel aan het klaarmaken en zullen wel Nederlands praten. Dus op dat vlak is er ook een andere evolutie bezig die misschien de realiteit over 10 jaar anders maakt dan zoals wij
zijn. Hoe is dat in de school van je zoontje?
Ze gaan nu alle twee naar het Atheneum bij ons, waar het heel diverser is, maar de lagere school bij ons, daar denk ik dat meer dan de helft van de leerlingen in die klas waren van niet van twee Nederlandstalige ouders. Mm-hmm. Dus dat is ook een realiteit, maar ik denk dat is ook een engagement dat je aangaat, waarvan de vruchten over enkele jaar wel zullen geplukt worden. Dus ik denk dat die realiteiten ook wel...
Dat is perfect te vergelijken met de Brusselse toestanden. Jij bent afkomstig uit een gemeente die geen faciliteitengemeente is, en je woont in een gemeente die er ook geen is, maar er zijn er wel 6.
Ja.
Hoe kijk jij aan tegen dat systeem van faciliteiten, dat iets is dat men in de jaren 60 bedacht heeft?
Ja, ik heb ook al het voor- en het nadeel dat je als journalist je eigen mening voor jou moet houden, dus ik mag er ook niet te veel mijn mening laten schijnen. Ook daar denk ik wel van de politieke gevoeligheid is denk ik wel wat afgenomen. Ik heb er echt vaak gaan staan, toen in die gemeenteraden, zeker Krainem, Wezenbeek, Oppem, Sint-Genesius Rode, Frans gesproken werd, die burgemeesters niet benoemd werden. Dat heeft ook bij ons ooit echt het nieuws beheerst, het nationale nieuws beheerst. We zijn daar heel vaak gaan staan, maar dan spreek ik over 2008, 2009, die periode. Vandaag staan we daar wel niet meer. Ik heb ook niet de indruk dat het nieuws nog beheerst. Dus ja, dat toch een beetje...
Doet een beetje denken aan de voerstreek, waarover ooit regeringen gevallen zijn.
Ja, inderdaad.
En reputaties gemaakt en vernietigd zijn, en waar het nu pijs en vrees...
Ja, maar de situatie natuurlijk ook anders is, omdat veel Nederlanders daarmee komen stemmen zijn. Tuurlijk. Dus op dat vlak is
maar
het
toch situaties veranderen.
Situaties veranderen, politici die aanzet zijn veranderen ook. Dat heeft er denk ik ook voor een stukje mee te maken. Ook niet in alle 6 van die faciliteitengemeenten zijn we gaan staan. Het waren in 3 van de 6 dat we vaak stonden en waar er vaak problemen waren. Dus ik denk dat inderdaad ook wijzigt. En waarschijnlijk ook voor een stukje zal samenhangen met wie daar effectief op dat moment nu eenmaal aan de macht is. En ik volg het in alle eerlijkheid ook niet meer zo intens. Dus dat zegt ook al iets.
Dat zegt iets natuurlijk.
Ja, maar in een aantal van die faciliteitengemeenten zijn die oude burgemeesters intussen ook wel vervangen.
Verdwenen
en vervangen ook. Misschien heeft dat ook wel een stukje ermee te maken. Ja.
Ik wou het nog even hebben over geld en financiën. Jij hebt 3 boeken geschreven over hoe je om moet gaan met geld in de eerste, de tweede en de derde fase.
Helft hebben we het genoemd. Het
is, van je leven. Hoe kijk jij aan tegenover de manier dat de overheid omgaat met geld? Ik vraag geen oordeel over een politiek, maar wel, heb jij soms niet het gevoel, omdat jij echt een specialist bent en een kenner, dat net die kennis een beetje ontbreekt, of het verantwoordelijkheidsbesef? Of...
Ja, maar ik denk dat twee niet hetzelfde zijn. Ik denk als je het over de hele bevolking hebt, dat is de reden waarom wij die boeken geschreven hebben, denk ik wel dat aan de financiële geletterdheid iets hapert, want daar gaat het eigenlijk over. Geld is taboe op vele vlakken, zeker ook in persoonlijke omgang met geld. Dat is eigenlijk iets waar we niet over praten. En wat wij met die boeken willen doen hebben, is eigenlijk willen zeggen, tips bestaan niet volgens ons. Hè, van waarom zou, want dat was de initiële vraag van die uitgever. Kan je geen boek schrijven vol met tips voor mensen?
Hoe word ik rijk?
Ja, ja, dat cliché. Maar dat wilden we absoluut niet. En we zijn Ewald Pironet van Knak en ikzelf die boeken geschreven hebben. Maar wat we wel dachten van... Ja, er zijn heel veel keuzes die mensen voortdurend maken in hun leven. Financiële keuzes waar niet bij nagedacht wordt. Omdat de evidente paden bewandeld worden. Omdat we de rest niet kennen. Dat wilden we eigenlijk met die boeken doen. En ik denk inderdaad dat... Het feit dat die financiële kennis, of die financiële geletterdheid, want dat is eigenlijk de term, niet heel groot is. Dat heeft ook te maken dat we in het onderwijs misschien te weinig aangereikt krijgen. Maakt misschien ook dat het bewustzijn bij iedereen een beetje
ook bij politici.
Te groot is. Bij politici, maar ook bij politici leven ook bij de gratie van de kiezer. En ja, als het over de financiën van de overheid gaat, dan gaat het over de begroting vaak. Dat is natuurlijk één en complex. En ja, in alle eerlijkheid, en dat is... Ook een stukje mea culpa. Het is ook niet zo dat het de grote aandacht bij ons ook niet krijgt, de begroting. Wel op het moment dat die begroting afgeklopt wordt en bij de begrotingscontrole. Maar ik herinner mij vorig jaar bij het ontslag van Eva de Bleker als staatssecretaris. Ja, hebben we ook wel moeten een stukje, ook voor mezelf toegeven, van misschien volgen we dat ook niet intens genoeg. Is de aandacht die we eraan besteden misschien niet in verhouding met het belang dat heeft. Dus op dat vlak heeft het daar, denk ik, voor een stuk ook mee te maken met die financiële
kriebelt het niet soms als je ziet hoe moeilijk het blijkt om bijvoorbeeld een financiële hervorming, een grondige financiële hervorming, men heeft het vaak over fiscale koterijen en zo. Hoe komt dat het toch zo moeilijk is om daar een rationeel systeem voor te bedenken?
Omdat je, denk ik, als je daar echt fundamenteel iets aan wil veranderen en niet nog verder die koterij uitbreidt, ja, dan moet je bijna heel radicaal iets veranderen. Dan moet je dat eigenlijk bijna op de schop zetten. En daar moet een draagvlak voor zijn. En dat betekent natuurlijk ook altijd dat er mensen het anders zullen zien. Dat er anders... Er zullen mensen een groter nadeel van ondervinden. Dus en die groepen worden ook vertegenwoordigd door politieke partijen. Dus dat zag je perfect met die fiscale hervormingen nu. Zelfs relatief kleine wijzigingen, want in eerste... instantie was dat niet de radicale hervorming. Zelfs die waren moeilijk. Dus, ja.
Maar je zit nu met een situatie waarbij de verschillende gewesten en gemeenschappen echt een heel moeilijke financiële situatie hebben. Zeker hier in Brussel, maar ook in Wallonië, bij de Franse gemeenschap. Ja, dat is geen leuk vooruitzicht, hè?
Nee, dat is geen leuk vooruitzicht. En het punt is daar ook dat als er niet voldoende aandacht voor is, dan komt die aandacht er ooit wel. En dat hebben we in het verleden ook al wel eens gezien. We hebben het ook in andere landen gezien. Als die kredietbeoordelaars vinden dat dat de spuigaten uitloopt, dan zal de rente die je moet betalen oplopen. Dan kom je toch in de spotlights meer te staan. Maar het verleden heeft ook wel aangetoond dat dat soms wel de momenten zijn waarop die aanpassingen, die veranderingen, die hervormingen, dat die dan wel doorgevoerd worden.
Omdat het niet meer anders kan.
Ja, omdat het van moeten is, inderdaad. Ja.
Dus dat zou kunnen gebeuren in Brussel bijvoorbeeld, waar de schuldgraad 210% mag worden?
Ik denk ook dat het met Brussel is, dat de focus ligt natuurlijk vooral op de federale begroting, ook het geheel der begrotingen. Maar inderdaad, als de facto dat gigantisch groot is en wordt, en het komt in de schijnwerpers daardoor, is dat in het verleden soms al eens de trigger geweest om toch hervormingen door te voeren, om die politieke wil, die niet altijd heel groot is, omdat er belangen mee gemoeid zijn, om die toch in die richting te duwen. Een beetje als je cynisch zou zijn, zou je kunnen zeggen van eigenlijk moet je bijna hopen op een moment dat het echt
niet anders kan.
Begint te borrelen, omdat de politie dan bijna gedreven worden om dat te doen.
Goed. We zullen zien hoe het afloopt.
Ja, maar ik ben blij dat ik geen politicus ben, moet ik ook wel zeggen. Want op dat vlak is het keuzes maken die zeker in deze momenten moeilijk zijn. Doe het maar eens, zet er jezelf maar eens aan.
Wij zullen zien hoe het beoordeeld wordt
dat
in 2024. Bedankt, Michael van Roombroek. Volgende week zit Melina hier. Dank voor het kijken. Tot later.